Welkom. Wij zijn Ilse van de Heuvel en Marieke van Ginneke en dit is de Geweldloze Podcast. Deze podcast is voor iedereen die meer wil weten over verbindend gezag en geweldloos verzet. Welkom en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Geweldloze Podcast. Ilse en ik hebben er weer super veel zin in, want 2 weken geleden hadden we het namelijk over de drama-driehoek. En zoals beloofd gaan we het vandaag hebben over...
de winnaars-driehoek.
Yay! Maar first things first, hoe is het met je?
Goed.
Ja? Ja. Nou, lekker kort en duidelijk.
Ja.
Nee, helemaal goed.
Ja, nou, kleine aanvulling. Ja. Ik ben laatst in Brussel geweest voor een verdiepingsdag. Oh, ze gooit, Marieke gooit bijna de thee over zich heen. Een verdiepingsdag, toevallig met 2 collega's uit het Nederlands netwerk. Superleuk. Maar dat ging over neurodeescalatie.
Oh ja.
En echt super interessant. En wat je dus kan doen op het moment dat het ijzer niet koud is. En wat je dus kan doen als opvoeder, begeleider, leraar. In die hele spanningsvolle situaties. Echt, ja, was zo'n leuke dag.
Kan je 1 tipje, want je maakt ons zo nieuwsgierig. Ik snap dat het heel veel is, maar kan je iets heel klein...
Wat eigenlijk de... natuurlijk gaat het altijd over onze eigen rust en kalmte te bewaren. Mm-hmm. En in alle tijden, en ook in die hele moeilijke situaties. Dus dat stond weer als een paal boven water. En iets anders doen. Dus doe iets anders. Fysiek iets anders. We hebben heel veel geoefend die dag. Echt heel leuk. En allemaal spanningsvolle situaties werden dan opgebouwd. En dat je bijvoorbeeld met je houding kan je zulke geweldloze dingen doen. Bijvoorbeeld als iemand heel erg overstuur is of heel boos is. We hebben de neiging om te blijven staan. Rechtop.
Ja.
En als die ander lager is dan jij of een kind of iemand die zit, dan kan je heel erg bedreigend overkomen. Dus iemand is dan totaal uit zijn of haar raampje. Ja, ga eens door je hurken. Zak laag. Beweeg weg met je lijf de andere kant op. Dus in plaats van naar iemand toe bewegen, is het bedreigend. Maar wegbewegen is deescalerend. Nou, zo hebben we allemaal dingetjes geleerd.
Maar die lichaamste bewustwordings.
Ja, dus heb je een kind wat super overstuur is en boos, vooral boos. Mm-hmm. Want verdrietig kan je makkelijker troosten dan boos.
Ja. Ja.
Ga eens door je hurken. Ga zachter praten en geef ze een uitweg. Dus dat was, vond ik ook heel leuk. Geef ze een uitweg letterlijk. Van joh, we gaan nu even samen. En hij had het de hele tijd over, dat is een Oostenrijker. Christoph Guttel was het. En in Oostenrijk, of in ieder geval waar hij vandaan komt, gaan ze dus iets warms eten samen. Maar ga iets anders doen. Dus kom,
ga iets warms eten.
We gaan nu even thee drinken samen.
Ja.
Of we gaan nu samen even een koek eten. Dus dat is de uitweg. Omdat je ook... want anders kan je er zo in blijven met elkaar.
En de kinderen weten er ook niet hoe ze eruit moeten komen.
Nee, dus heb een plannetje. We gaan nu even dit.
Nice.
Ja, vond ik
en als
zo,
het kind nee zegt?
Ja, dan met je lijf. Nee, natuurlijk, dat kan. Nee. Alleen met je lijf doe je dus iets waardoor je die ander mee kan bewegen.
Ja.
Ah, echt fascinerend.
Oh, wat cool.
Ja.
Oh, wat cool.
Dus dat was heel leuk en inspiratievol vooral.
Dat doe jij vaker, hè? Dat is echt superleuk.
Ja, nou, omdat ik altijd... Ik vind zelf dat ik me moet blijven ontwikkelen ook.
Ja, en, vind ik ook, ja.
En dat vind ik ook heel
dat
leuk.
Dat jij je moet blijven ontwikkelen. Ja.
Kan ik het allemaal weer vertellen.
Ja, precies.
Tegen iedereen.
Ja, lekker hier in de podcast en dan kan ik gewoon weer gewoon vragen stellen.
Ja, precies.
Gewoon onze rolverdeling.
Ja, zo is het. Hé, en hoe is het met jou?
Nou, ik wilde even een leuk oefenmoment delen.
Ja.
En dit keer geen faal, maar een succeservaring.
Oh, dat mag ook
want
wel eens.
Dat moet. Je moet succes met elkaar ook delen. Zeker. Anders hou je het niet vol.
Zeker.
Er was een voorbeeldje met Otis. En we kregen een mailtje van school waarin ze zeiden... open alstublieft de Teams-app even van uw kind... en ga er met uw kind over in gesprek.
Oh, duidelijk.
Een chat. En er stond wel over van... ik weet niet precies of er in die mail stond wat ze gedaan hadden... maar in ieder geval, het was niet best in ieder geval. Mark die had al een gesprekje met Otis gehad, maar ik liep naar boven en Otis was aan het gamen. Mm-hmm. En mensen met kinderen die gamen weten dan ook wel dat hun raam iets kleiner is. Ligt eraan wat voor games ze spelen, maar in ieder geval zijn ze niet echt beschikbaar voor een gesprek.
Nee, niet op dat moment.
Nee. Precies. Maar mijn raam was heel groot. Dus ik zei, hey Otis, ik las, hoe is het? Eerst connectie, dan correctie. Ja, ik zei, is het spannend je game? Ja, ik zit er middenin. Ik zei, oké, dan is dit misschien niet zo'n goede timing. Oh, voor wat? Toen zei ik, nou, ik wil graag even in gesprek met jou over je teams. Iets. We hebben een mail gekregen van jouw mentor dat we even met jou in teams doen. Heb ik het al met papa over gehad? Toen zei ik, dat weet ik, dat zei papa net. Maar ik wil hem graag ook even zien. Mm-hmm. Wanneer zou dat uitkomen, zei ik. En toen zei hij, ja, nee, dat ga je niet doen. En dat wil ik niet. Ik ga het niet laten zien. Ik heb het al met papa over gehad. Het is al duidelijk. En hij stopte zijn game. Hij stopte met spelen. En dus hij was in contact. Ik zei, ja, maar ik wil hem toch graag zien. Dus maakt me niet uit wanneer. Kijk maar even wanneer het jou uitkomt. Maar ik wil hem wel graag zien. En toen zei hij dus dat hij het niet wilde laten zien. Omdat hij, dat zat er eigenlijk onder. Want ik vroeg, hoe komt het dan dat je mij niet wil laten zien? Toen zei hij dat hij bang was dat ik aan andere moeders van vriendjes die ook in die groepchat zaten, zou gaan klikken. Dat ik zou gaan snitchen.
Oh.
En dat vond hij niet eerlijk voor die vriendjes.
Oh ja.
Nou, dus eigenlijk was het heel nobel. Mm-hmm. Alleen als ik niet onder de ijsberg had gekeken, dan was ik alleen maar ingegaan op zijn gedrag. En had ik gezegd, jij hebt naar mij te luisteren.
Ja.
Nou, toen zei ik, kunnen we daar dan afspraken over maken? Ja, als jij belooft dat jij niks zegt tegen die moeders over, zei ik, ja, dat vind ik altijd een ingewikkelde, zei ik. Maar als zij er tegen mij, ja, als ze er tegen jou over beginnen, dan mag het wel, maar niet uit jouzelf. En toen zei ik, dat is goed. Nou, wel even fingers crossed dat er niks heftigs natuurlijk in stond, waarvan ik dacht dat ik het zou moeten melden. En toen zei hij, ja, doe dan maar. Toen zei ik, en wanneer zou jou dat dan uitkomen? Ja, doe dan maar nu. Oké, dat is goed. Dus toen hebben we hem geopend. Nou, daar bleek dus.
Kan je dit delen, de podcast?
Ja, ik kan
die moeders luisteren.
Ja, ik kan het wel delen.
Ik ga niet zeggen, maar ik deel het wel in de podcast met 430.000 luisteraars. Otis. Ik wil het heel graag horen, hè? Iedereen wil het graag horen, maar eventjes tijd van bezinning.
Nou, goed voor jou dat je even de pauzeknop indrukt. Nee, dit kan wel.
Okay.
Er gingen disraps. Er waren disraps over de ander zijn moeder.
Disraps?
Ja, disraps zijn eigenlijk raps.
Ja.
Niet raps die je kan eten.
Nee.
Maar
rappen.
Dus, dus dingen schrijven die je kan rappen.
Ja.
En die hadden ze
van die afbranddingetjes.
Juist. En dan vonden zij humor ten top. Vier vrienden in de klas.
Okay.
En die hadden elkaars moeder. En ik zal daar de details van achterwege, doe ik wel eens de microfoon uit.
Ja.
Overdelen. Maar je kan je er iets bij voorstellen.
Ook over jou?
Nee.
Waarom niet?
Nee, alleen je moeder kan niet zingen. Ze heeft met idols. Maar dat, ik bedoel, dat is onzin. Ja. Ik bedoel, dat is geen onzin. Dat,
ja,
is, gewoon,
dat is niet waar.
Dat weten we. Dat weten we. Ja. Dus dat vond Oots ook. Het ging niet. En Oots had geen aandeel, geen actieve aandeel van van dat dissen van elkaars moeder afzeiken.
Oké.
Oots zei alleen maar, oeh, 1-0, oeh, dat is oeh, die is raak. Oh, ja. Dat was Oots zijn aandeel. Maar goed. De clue van het verhaal is eigenlijk niet eens dat het over die. Ik heb alleen met hem gehad over wat vind je hier nou van en wat is jouw aandeel en dat soort dingetjes. Maar wat de winst was, is dat ik hem eigenlijk een heel duidelijk kader gaf. Ik wil dit zien.
Mm-hmm.
Ik heb dit te lezen samen met jou.
Ja.
En vertel, hoe gaan we dat doen? Dus ik heb hem mijn kader heel duidelijk gegeven.
Ja.
Ik heb niet opgegeven of ik ben niet weggegaan. Ik heb ook geen genoegen genomen met, ja, maar papa weet het al.
Mm-hmm.
Dus daarin was ik heel duidelijk en stellig. En dat vond ik ook. Mijn grenzen waren duidelijk. Maar ik heb hem daarbinnen heel veel autonomie gegeven.
Ja.
Dus ik heb gevraagd, wanneer komt het jou uit? We hebben dit met elkaar te doen. Maar denk er maar zo over na. Ik dacht ook bij mezelf, hij gaat nu nee zeggen. Dan kom ik er morgen op terug. Maakt niks uit. Of overmorgen. Ik had een heel groot raam. Dus ik kon het allemaal inzetten. In dit geval, lieve mensen. Hij ging daar toen uiteindelijk ook in mee, omdat ik durfde te vragen, hoe komt het dan dat je dat niet met mij wilt delen?
Ja, ja.
En toen kon hij dus zeggen, ja, ik ben bang dat je dat tegen die andere moeders vertelt. Want ik ken een van zijn vrienden, die moeders ken ik redelijk goed. En hij dacht echt, ja, nee, dan gaat mama straks. Dat zei hij, misschien hebben die moeders het wel niet gelezen.
Mm.
En dan ga jij zeggen dat een van mijn vrienden iets onaardigs over die moeders heeft gezegd, terwijl ze dat zelf nog niet weten. En dan komt Otis zijn,
zijn loyaliteit naar zijn vrienden.
En dat vind ik heel mooi.
Ja.
Dus omdat hij dat vertelde, kon ik ook begrip tonen. Oh, dat snap ik, zei ik. Wat ben je toch een goede vriend? En hoe gaan we dit met elkaar oplossen?
Ja.
En toen zei hij, als jij belooft dat je het niet, dan wil ik het je wel laten zien. Dus ik ben eigenlijk best wel trots.
Ja, snap ik. Nou, knap gedaan.
Nou, Wat ook fijn. Wel eens leuk in plaats van al die faalervaringen. Ja, ja, dus het was echt heel leuk. Was leuk. Het ging goed.
Ja, dat is fijn.
En daarna zei hij, krijg ik geen straf? Toen zei ik, ja, waarvoor? Ik zei, vind je dit handig? En toen konden we het wel over hebben van omgangsvormen en respect voor iemand anders zijn moeder. Hij zei, man, we hebben gewoon zo gelachen. Het was gewoon echt, iedereen wist dat dit een grap was. Iedereen wist, zei ik, ja, dat, ik snap het eigenlijk wel.
Ik snap het ook.
Ja. Maar school heeft dit natuurlijk te doen. En op zich hebben ze dit wel charmant aangepakt door te zeggen, ga met je kind in gesprek.
Ja.
Hè? En ze kregen op school ook een gesprek, dus geen straf.
Ja.
Maar nou, goed.
Ja, ik denk je bent 14.
Ja.
En je gaat muziek maken.
Ja.
Over iemand, ja. Nou ja, maar goed gedaan. Ja.
Nou,
fijn.
Het was fijn.
Ja, fijn. Dus je had een soort plannetje en dat heb je heel erg zorgvuldig kunnen uitvoeren.
Nou, ik dacht echt van nee, ik ga daar kom je niet mee weg. En natuurlijk wil jij dat niet. Nu snap ik helemaal waarom niet.
Ja.
Maar we gaan het wel doen.
Ja, wat goed. Ja. Lekker man.
Dus mijn stophand was net zoals mijn verbindingshand.
Ja, knap.
Well, genoeg done. Veren voor Marieke van Rinneke.
Ja, die heb je soms ook nodig. Ja.
Oeh, ook moeilijk te ontvangen. Ja, oké. Okay. Ander onderwerp. We gaan nu naar de winnaarsdriehoek.
Ja, nou, daar zat je net al lekker in.
Oh, ja. Echt, ja. Ja, want vertel. Ja. Even resume voor 2 weken geleden. Mocht je het even kwijt zijn.
Ja.
We hebben driehoeken. We hebben de reddershoek. We hebben de aanklagershoek. En we hebben het slachtofferhoek.
Juist.
De slachtofferhoek.
Ja.
En vanuit de transactionele analyse wordt eigenlijk gezegd, je reageert op elkaar vanuit, als je in het dramasdriehoek zit, vanuit een bepaalde ego-toestand. Namelijk die redder, aanklager of slachtoffer. Reageer je op de andere. En vaak trekken we ook mensen aan die in de andere hoek zitten of geneigd zijn te gaan zitten.
Ja.
Heb ik het goed samengevat?
Ik vind het een mooie samenvatting.
Wat een heel mooi voorbeeld.
Ja.
En daar gaan we straks zeker op terugkomen. Want heel vaak is het in partnerrelaties zo dat het lekker op elkaar reageert vanuit die hoeken.
Ja.
Bijvoorbeeld, je komt thuis en je hebt heel hard gewerkt en je man is vandaag met de kinderen geweest. En die heeft precies niks gedaan, behalve van de kinderen genoten. Maar de rest niks in het huishouden, niet in de vaatwasser, niet in de stofzuiger, niet in de wasmachine. Helemaal niks. En je gaat lekker passief-agressief met je jas aan nog de vaatwasser in staan te ruimen. Dit is een fantastisch voorbeeld en straks gaan we die vertalen. Want er is hoop, lieve luisteraars.
Ja.
Er is hoop in bange dagen. Vertel, Ils.
Ja, nou de hoop is de winnaarsdriehoek. En in de winnaarsdriehoek heb je ook weer die 3 punten. Die zijn eigenlijk, die kan je eigenlijk tegen elkaar aanleggen, tegenover die dramadriehoek zetten. Tegenover de redder staat empathisch zijn of helpend. En empathisch zijn, dat zijn. Je mag dus echt wel andere mensen helpen, zeg ik altijd. Maar wel, dan ligt er een vraag onder. Dus je mag empathie tonen, je mag met iemand meeleven. Maar je gaat pas die ander helpen als ze letterlijk zeggen help, bij wijze van spreken. Of zeggen van, joh, kan je me helpen met dit en dit? Nou, dan mag je al je oplossingen aandragen of dan ga je over in gesprek. Joh, dan mag je helemaal los. Maar dan ligt daar een vraag. Dus dat is die empathische helper. Wat lach je? Je hebt al voorbeelden.
Nee, ik moet eraan denken dat soms als Oot zei, drinken. Dat heb jij een vraag?
Oh.
Maar dat is hem niet.
Nee, dat is aanklager.
Die bedoelen we niet, dat is een aanklager.
Ja. Je voelt aan je toon in welke driehoek je zit.
Ja.
Want zit je in die winnaarsdriehoek, dan zit je volledig in je volwassenheid. Dat is het eigenlijk. Dan gedraag je
volwassen ego stuk.
Volwassen ego.
Ja.
Volledig in je raam.
Ja, oké. Okay. Dus empathisch is eigenlijk
tegenovergestelde van de redder.
Ja, dus je helpt niet zonder dat iemand jou echt vraagt je dan om te helpen. En wat kan je dan doen in plaats van dus automatisch te helpen? Is empathisch reageren, meelevend, meevoelend zijn.
Ja. Je hoeft het ook nog niet op te lossen. Je bent er gewoon.
De poepoe en nou eigenlijk.
Ja. 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 En je kan dan wel vragen, kan ik iets voor je doen?
Ja. Dus dat mag je wel doen.
Tuurlijk, maar die ander zegt dan ja of nee.
Maar je gaat geen ongevraagd advies.
Je hebt het niet al gedaan. Nee, dat is die andere.
Je zit meteen weer in die aanklager.
Ja, dat kan ik niet
tegen. Hoor het.
Ja. Nee, dus dat is empathisch. Dat is die hoek. Empathisch en de helper.
Wat staat er tegenover aanklager?
Assertief.
Oké, en hoe ziet dat eruit?
Assertief, die aanklager legt het buiten zichzelf. Jij. En die assertieve... Dus de aanklager buiten zichzelf, assertief, die houdt het bij zichzelf. Zegt, ik vind het niet fijn. ik vind het niet fijn als jij op deze manier met me omgaat. Ik vind het niet fijn als we op deze manier het gesprek voeren. Ik stop ermee. Dus die blijft heel erg bij zichzelf. Die ander mag zeggen, ja, maar jij. Dan kunnen we weer zeggen, ja, maar ik vind het niet fijn.
Maar het gaat wel heel duidelijk over grenzen aangeven.
Absoluut.
Dus je bent assertief en het gaat over jezelf.
Ja.
Een voorbeeld daarvan is, ik word nu elke keer gevraagd om de roosters te maken voor mijn team. Is niet, ik heb geen team. Ja, jou, maar dat doe jij. Oké, je hebt een team en je bent steeds voor jij verantwoordelijk gehouden voor de roosters en de gaten in de roosters. En er wordt aan alle kanten aan jou getrokken en het lukt niet meer. En jij wordt wel verantwoordelijk gehouden, terwijl de organisatie of jouw leidinggevende jou daar geen ondersteuning in biedt. Dan zou jij kunnen zeggen, ik ga dat niet meer doen.
Ja.
Ik wil heel graag meedenken, maar ik ga de gaten in het rooster niet meer alleen oplossen.
Ja, en wat heel veel roosteraars doen, die gaan uiteindelijk de diensten zelf nog draaien als goede redder.
Ja.
Zodat het maar doorgaat.
Ja.
Dus je houdt het in stand. En zit je in die winnaarsdriehoek, hou je het niet meer in stand.
Nee.
Dat je stapt eruit. En je gaat wel aangeven, joh, ik voel me hier niet prettig bij. Ik wil dit niet meer.
Ja.
Dat is wat, die doen.
Je houdt het heel erg bij jezelf.
Ja, maar wel met grenzen inderdaad. En dan heb je tegenover het slachtoffer, daar staat de kwetsbare.
Mm-hmm.
Weet je, die slachtoffer die gaat met een dekentje op de bank liggen en die blijft daar liggen in de hoop dat iemand het ziet en hem of haar komt redden. Vanuit die kwetsbare hoek mag je nog steeds met een dekentje op de bank liggen, maar ga je daarna iemand bellen en zeg je van, joh, ik voel me echt heel kut. Ik voel me heel naar en verdrietig.
Mm-hmm.
Wil je langskomen? Dus dat is het kwetsbare. Of je zegt van, joh, ik voel me hier echt niet goed bij. En ik ga hierover nadenken, want ik weet het gewoon even niet meer.
Ja, ik vind het ingewikkeld.
Ik vind het ingewikkeld.
Word er verdrietig van.
Ja, dat is je kwetsbare deel.
Je owned your shit.
Ja, je neemt je eigenlijk je verantwoordelijkheid voor jezelf. Ja. En je vraagt wel om hulp. Hè? Dus die kwetsbare die vraagt om hulp. En het slachtoffer verwacht hulp zonder erom te vragen. Dus dat zijn heel de tijd de verschillen.
Mm-hmm.
En dus die winnaarsdriehoek, ik hoop altijd om daar een beetje in het midden in te staan. Dus niet per se één hoek heel erg midden in die hoek te gaan staan, maar echt een beetje in het midden, zodat je vanuit al die kanten wat kan pakken. Dus zo ziet hij eruit. Dus dat is even de keuzeopties die je hebt. En als het goed is, nou ja, ik hoop dat je daarover nagedacht hebt, over waar je in die dramadriehoek in getrokken wordt, hè, met iemand anders. En dat je dan
dat was het huiswerk.
Dat
je
het
even
huiswerk.
Een voorbeeldje voor jezelf ging bedenken.
Ja.
Waarbij je jezelf in een van de drie hoeken herkent.
Ja, en of in alle drie. Want we doen ze alle hoeken.
Ja,
hè?
Ja, maar in een voorbeeldje. Ja,
in een voorbeeldje.
Ja.
Ja, en ik heb ooit een keer besloten naar mijn ouders toe. Hè, als ik weer eens een keer in die aanklagersrol zit. Want zij gaan dan weer iets oplossen wat ik maar niet omgevraagd heb. Nou, ik word dan die aanklager. Gewoon ik, Ilse. En ik zeg dan, joh, waar bemoeien jullie mee? Of doe eens niet. Of laat me met rust. Of ik weet dat zelf ook wel. Nou, dan ook niet zo leuk. Dus ik heb ooit een keer besloten om dat niet te doen. En toen zat ik ook midden in die opleiding, die transactionele opleiding. En toen dacht ik, ik ga het gewoon uitproberen. Dus het is helpend om echt een concrete situatie te hebben waarin jij iets anders gaat doen.
Ja.
Nou, dan trekken we weer parallel met verbindend gezag. En je hebt alleen maar controle over jezelf. Je hebt geen controle over die ander. Dus ik kan wel een andere keuze maken, maar dat betekent niet dat mijn ouders ook zeggen, oh, we stappen nu in de winnaarsdriehoek.
Ja.
Ja. Mijn ouders hebben geen idee van die driehoek. Het is de ander heeft vaak geen idee. Alleen jij kan wel jouw gedrag veranderen. Nou, daar gaat dit natuurlijk over. En dus ik heb naar mijn ouders, ik voel heel goed in mijn lijf als zij iets reddersachtigs doen, wanneer ik de neiging heb om in die aanklager te zitten. Ik voel dat aankomen.
Ja.
En wat ik doe is, ik geef dan de uitgestelde reactie.
Mm-hmm.
Vanuit verbindend gezag stel je reactie uit, zodat je raam groot genoeg is. Dus ik zeg letterlijk tegen mijn ouders, als zij iets voorstellen van ik echt denk, oh, dat wil ik niet. Of nou, wat doe je nou weer?
Mm-hmm.
Dan zeg ik, joh, mam, ik denk er even over na. Nou, waardoor ik mezelf tijd geef om echt na te denken, wat wil ik? Wat wil ik? Wil ik het doen of wil ik het niet doen? En allebei de antwoorden zijn prima. En daarna, hoe ga ik dit dan teruggeven? En dat vraagt echt heel goed nadenken. Want je gaat iets anders doen dan dat je in dat patroon altijd gedaan hebt. En naar mijn ouders toe kan ik nu heel goed zeggen van, joh, weet je, ik vind het niet fijn. Of ik wil dit nu niet. Of ik vind het niet fijn als jullie voor mij dingen oplossen die er niet zijn. ja, in hun hoofd zijn de problemen wel, maar mijn hoofd is het geen vraag.
Ja.
En ik heb dat nu een aantal keer al gedaan. En soms doe ik het met een grapje. Maar ik zeg het tegenwoordig wel. Van joh, ik wil het eigenlijk niet meer. En ik vind het niet fijn als jullie voor mij dingen oplossen. Ik ben inmiddels al volwassen. Best wel een tijdje. En ik denk dat ik dat prima zelf kan. En ik weet dat als jullie me altijd willen helpen. Hè, dus ik ben dan ook gewoon wel lief. Maar dan wil ik jullie om hulp vragen. En niet dat jullie de hulp al hebben aangeboden. En ik heb dat nu de afgelopen jaren inmiddels al wel een aantal keer aangegeven. En ik, nou, dan zegt mijn moeder of mijn vader, ja, maar we doen het toch heel graag. En die kunnen dan wel weer even in dat slachtofferstuk, zouden ze kunnen schieten. Mm-hmm. Maar hoe meer het mij lukt om heel rustig te blijven en bij mezelf te blijven. Ja, ik voel me ook niet meer zo verantwoordelijk daarvoor.
Ja.
Ik ben ook niet verantwoordelijk voor hun gevoel. Maar ik voel dat ook steeds minder.
Ja, dat is mooi.
Ja, dat is heel fijn, maar dat vraagt werk, man.
Ja, jeetje.
Jongen.
Zeker als je ouders dan weer, of wie dan ook anders, hè, weer een appel op je doet door weer in een andere hoek te gaan zitten.
Ja, of dan, ze hebben ook wel gezegd, ja, maar Ilse, dit vinden we jammer.
Ja.
Ja, mijn neiging is dan om het te fixen.
Gaan redden.
Ga ik redden. Want dat is vanuit het slachtofferdeel. Mm-hmm. Omdat ik het ga oplossen. Maar dat, wat ik tegenwoordig zeg, of zou zeggen, ik heb het ook al eens een keer gezegd, ja, dat mogen jullie ook jammer vinden. Punt. Zonder het op te lossen. Maar het echt daar te laten waar het hoort. Het is niet van mij.
En het echt te voelen en niet vanuit sarcasme. Ja, dat mogen jullie ook jammer vinden.
Nee, want dan zit ik weer in die aanklager.
Oeh, het komt echt nauw.
Het is een dun lijntje.
Zo.
Ja, en dat is, maar dat vraagt heel erg oefenen. Eerlijk zijn aan jezelf. En het lukt me heus niet altijd. Nou, ik moet zeggen, naar mijn ouders lukt het me eigenlijk best wel voor heel veel procent wel goed.
Mm-hmm.
Omdat ik ook veel meer kan zien wat is van mij en wat is van hun.
Ja.
Maar hoe dichter bij je relatie is, hoe moeilijker het denk ik is om daar iets anders in te doen. Want het zijn jarenlange patronen vaak waar je met mensen in zit. Ga maar iets anders doen. Maar het vraagt heel veel moed.
Ja, dat is heel moeilijk.
Ja.
Maar wel een mooi voorbeeld.
Ja, en ik vind de winnaarsdriehoek, dat vind ik de eerlijkste versie die je kan zijn van jezelf.
Ja.
Ga je dingen oplossen, redden in mijn geval, dan ben ik eigenlijk niet eerlijk.
Ja.
Want dan heb ik dat gedaan en daarna ben ik boos, meestal in de auto op mezelf, dat ik het weer gedaan heb. En dan voel ik me daarna ook nog even slachtoffer, dat ik het weer opgelost heb en ik doe het altijd, blablabla, dan krijg je dat. Mijn eerlijkste versie is als ik in die winnaarsdriehoek zit, maar dat is echt, vind ik, de moeilijkste versie.
Ja, en het voorbeeld wat jij nu geeft is echt een prachtig voorbeeld om het heel concreet te maken, zeg maar. Hè? Met een voorbeeld van hoe jij je dan anders verhoudt tot de ander.
Ja.
In plaats van, wat we ook heel goed kunnen begrijpen, boos blijven.
Of het toch fixen.
Slachtoffer.
Ik heb nog een ander heel goed voorbeeld van iemand uit de training, een tijdje geleden. En zij kwam terug en zei, ja, dit heeft echt mijn levensgeluk gebracht.
Wauw.
Ja, dat dacht ik echt al. Wat dan? Ik zou wil je het vertellen? Nou, ze wilde het vertellen. Ze woont al heel lang naast een vrouw. Dit is ook een vrouw. Maar dus haar buren.
Mm-hmm.
En die hebben niet zo goed contact. En eigenlijk is vaak gedoe met geluidsoverlast. En de mevrouw die in mijn training zat, die had daar heel veel last van haar buurvrouw. Maar die schoot dan of in de redder of in de slachtofferhoek. En haar buurvrouw was de aanklager. Dus dan gingen zij appen. Die buurvrouw werd dan boos, ging dan boos appen. Waardoor zij stil werd en het niet meer deed, maar wel heel veel last had van het geluid. En zij is gaan kijken, wat doe ik dan in die drama-driehoek? Dus zij zit in de redder in de slachtofferkant en de buurvrouw in de aanklagershoek. En zij heeft dus bedacht van, oh, ik ga eerst connectie maken met de buurvrouw. Ik ga weer even kijken, wie ben jij? We gaan mezelf opnieuw echt voorstellen. Dus zij is, ja, vind ik echt dapper, hè? Is aan gaan bellen bij de buurvrouw, terwijl toen haar ijzer koud was en ingeschat het ijzer van de buurvrouw is ook koud. En aangebeld en toen heeft ze gezegd, of zullen we een keertje samen koffie drinken? Want eigenlijk kennen we elkaar helemaal niet.
Nee.
Dus echt op dat connectiestuk gaan zitten. Die buurvrouw had ze van, ja, prima, kan nu wel. Dus zij is met die buurvrouw koffie gaan drinken. En zijn elkaar gaan leren kennen. Waar kom je eigenlijk vandaan? Waar kom ik eigenlijk vandaan? En dat soort dingen. En toen zei ze, goh, ik wil het heel graag ook nog met je hebben over hoe we met elkaar omgaan als we last van elkaar hebben. En zullen we dat nu doen of een ander keertje? Nou, zei de buurvrouw, dat kan wel nu. En toen zei die buurvrouw, ja, ik vind het heel irritant als jij me appt.
Mm-hmm.
Want heb gewoon het lef om dan even aan te bellen. Maar omdat zij heel erg gewend is om het te redden, durven ze zijn natuurlijk niet aan te bellen. Zij zijn uitgekomen dat ze elkaar echt aanspreken als het ingewikkeld is. Of als het te veel geluid is.
Ja.
Zij zei, ik voel nu de ruimte om naar mijn buurvrouw te gaan om even aan te bellen van joh, kan het iets zachter? Mm-hmm. Want mijn buurvrouw wil helemaal geen geluidsoverlast veroorzaken. Maar door het gesprek aan te gaan en in die winnaarsdriehoek te stappen, is het haar dus gelukt om iets anders te doen.
Mooi.
Ja, ik vond het zo fantastisch.
Dat is echt goed, ja. Ja.
Ik denk, ja, je kan in je huis gaan zitten en boos je vriendinnen appen. Yo, of gaan huilen. Of denk, oh, ze heb ik weer een slapeloze nacht, want de buurvrouw. Maar je kan ook de politie bellen. Is allemaal in die drama driehoek. Ja. Maar je kan ook
aanbellen.
Het dappere besluit nemen om echt aan te bellen. En zeggen, joh, zullen we elkaar eerst leren kennen?
Ja, of als dat niet in je straatje past, kunnen zeggen, hey, kunnen we eens een kop koffie drinken? Want ik merk dat het niet zo, nou ja, maakt niet uit.
Bijvoorbeeld,
elkaar
ja.
leren kennen is wel ook wel een pittige vraag. Ja, ik vind het heel mooi en heel dapper.
Ik vond het echt, maar zij zegt, ja, ik woon daar nu met meer plezier.
Mm-hmm. Ik denk, kan me helemaal voorstellen.
Fantastisch.
Ja, kan ik me helemaal voorstellen.
Ik ook, maar dat vraagt echt veel moed.
Ja, en ik denk ook dat als je, iemand zei ook ooit een keer, ja, als je blijft redden, hou je het ook in stand.
100%.
Maar leert de ander ook niets.
Nee.
Dus je kan eigenlijk met hetzelfde als met wat leer jij je kind als jij alles voor hem blijft oplossen als curlingouder.
Ja.
Dan leert je je kind in het geval, bijvoorbeeld dat voorbeeld met Otis, als ik zijn veters blijf strikken.
Ja.
Dan leer ik hem eigenlijk, ik kan het niet. En ik leer hem, mijn moeder kan het altijd beter.
Ja.
Dus als
je houdt hem letterlijk klein.
Ik hou hem letterlijk klein. En op het moment dat ik naar winnaarsdriehoek zou gaan, dan zou ik empathisch kunnen zijn over het feit dat hij zijn veters niet kan strikken. Dan zou ik daar begrip voor tonen, maar ik zou het niet gaan oplossen.
Nee, dan ben je steunend en dan ga je samen kijken hoe ga je dat nou leren.
Ja. Precies.
Ja.
Mooi, hè?
Ja.
En eigenlijk dus, Ilse, zeg je, als je uit de winnaarsdriehoek wil stappen, dan wil je uit de dramadriehoek wil stappen, naar de winnaarsdriehoek wil stappen, dan ga je eigenlijk eerst beseffen, ik sta erin. In welke hoek ben ik geneigd te reageren of te zijn? En dan ga je eigenlijk oversteken naar diezelfde hoek in de winnaarsdriehoek.
Ja, hoeft niet eens per se dezelfde hoek te zijn. Want het kan ook zijn dat jij
een beetje van alles doet.
Ja, van alles doet. Omdat je eerst altijd aanklager was. Dat je daarna beseft, ja, dat wil ik niet meer. Het is in het voorbeeld met mijn oudspel. Maar dat je zegt van, joh, mam, ik word er verdrietig van.
Ja.
Als
dit
gebeurt.
Dat is kwetsbaar.
Ja, dus dan haal je van allebei die kanten iets. Dus ik hoop eigenlijk dat we meer in het middelste deel van die driehoek gaan staan. Van die winnaarsdriehoek. Ja. Dat je uit al die kanten wel iets kan nemen namelijk.
Ja, je kan eigenlijk dan ook zeggen vanuit empathisch. Ik snap dat jullie willen graag mij helpen.
Ja.
En dat vind ik super lief. En ik merk dat ik het niet fijn vind. En ik word er een beetje verdrietig van dat ik elke keer of whatever.
Ja, of ik word er boos van. Ik wil dat niet.
Nee.
Ja.
En de assertiviteitshoek is dan, ik wil niet meer dat jullie dat doen zonder dat ik een vraag stel.
Ja, en dat betekent dus niet, hè, nogmaals, dat hij anders stopt.
Nee.
Maar het betekent ook niet dat wij dan ook automatisch weer in die drama driehoek. Want die vraag krijg ik vaak. Ja, maar wat als die ander niet stopt?
Ja.
Ik zeg, ga er maar vanuit dat die ander nog even doorgaat. Want dat is het patroon.
Ja.
Maar we vergroten wel de kans door zelf iets anders te doen. Dat het balletje aan de andere kant ook anders gaat rollen.
Ja, je nodigt de ander uit om mee te gaan naar de winnaarsdriehoek.
Ja.
Maar het is geen garantie dat ze het doen.
Nee. En ik heb het laatst nog bij een oudertraining hadden we het erover. Wat als mijn ex het dan toch blijft doen? Hè? Dus de andere ouder. En ik zeg, ga er maar vanuit dat die ander dat blijft doen. Maar het betekent niet dat jij op die felle appjes moet blijven reageren. Want blijf je reageren, dan zit je sowieso in die drama driehoek.
Ja.
Maar als jij stopt en zegt van, joh, ik stop nu met appen, want ik vind het niet fijn. Of ik stop met appen, want ik word er verdrietig van. Of ik stop gewoon met appen, punt.
Mm-hmm.
Als je daar verder geen uitleg aan wil geven. Dan stop jij.
Ja.
Maar dat betekent ook dat die ander nog even doorgaat. Ja, kan jij dan verdragen dat de ander nog even doorgaat? En hoe ga je dat dan doen? Want dit klinkt echt makkelijk, maar de uitdaging zit wel echt in de hoe.
Ja.
Hoe? Want dit is echt moeilijk.
Dat is heel moeilijk, ja.
Ja,
maar het is zo helpend. Het is zo ontzettend helpend.
Ja.
Ja.
Ja, en we zouden nog antwoord geven, hè, op die vraag van die vaatwasser en zo. En dat als je dan thuis komt met je jas aan, je gaat passief-agressief die vaatwasser uitruimen.
Ja, hoe kan je dat nou oplossen, Ilse? Daar zit ik al een hele aflevering op te wachten.
Snap. Dat is in de volgende aflevering. Nee, dat wat je kan doen is door, nou heb je dat al gedaan en je zet die vaatwasser agressief uit de was uitruimen. Maar dat je dan daarna in gesprek gaat met je man.
Mm-hmm.
En zegt van, joh, schat, als het ijzer koud is.
Mm-hmm.
IJzer is koud bij allebei. Niks aan het handje. En je doet kaarsjes aan. Of weet ik van, je maakt het gezellig. Zeg van, joh, gaan we dit doen? Want ik merk dat als ik thuis kom, En dan heb ik eigenlijk dit soort verwachtingen. En hoe gaan we dat samen doen?
Ja.
En dan kan hij zeggen, ja, wat bedoel je? Ik heb er geen last van. Ja, maar liefde, ik heb er wel last van.
Ja.
En ik wil heel graag met jou daarover praten. Over de verdeling van de taken of wat dan ook. Hoe gaan we dit doen? Dus eigenlijk doe je dan bijna een oplossingsverzoek. Ja. Maar wel vanuit die winnaarsdriehoek.
Ja.
Niet vanuit verwijt. Jij doet niks en jij doet en ik. Nou, dat werkt niet.
Nee, en je kan ook het empathische en kwetsbare stuk zeggen. Door te zeggen, oh, wat fijn dat jij zo hebt genoten met de kinderen. Hè? Dat je helemaal kan opgaan in de dag. Toch?
Ja, als ja. Je niet cynisch en sarcastisch.
Nee, het moet echt oprecht zijn. Oprecht zijn. En maar niet gaan redderen, maar wel gaan zeggen, maar wel empathisch bent.
Ja.
En vanuit kwetsbaar kan zeggen, oh, ik merk dat ik dan thuis kom, dat ik dan na een hele drukke dag denk dat ik hier ook nog alles moet gaan doen. Dan voel ik me een beetje huisslaaf.
Assenpoester. En je kan ook dan nog zeggen, joh, en sorry dat ik dan zo boos ben al meteen. Want ik wil eigenlijk niet zo zijn.
Ja. Maar ik ga het niet meer doen.
Maar hoe gaan we dit wel, hoe gaan we dit doen?
Ja, want ik ga dan niet die vaatwasser uit.
Nee, en dan zei ze, ja, maar ik vergeet dat dan. Want ik ben dan met de kinderen aan het spelen en ik kijk naar voetbal. Of weet ik van wat die man allemaal doet. Hoe ga je het dan herinneren? Ja. Of kan ik je helpen herinneren?
Thuis kom en het ontploft, hoe gaan we dan daarmee om de volgende keer?
Ja.
Als je het per ongeluk bent vergeten.
Ja.
Want ik ga het niet meer doen. Dat is dan de assertieve kant.
Ja, precies.
Dan ga ik een rondje met de hond lopen en dan doe je het alsnog. Ja. Heel menselijk, maar niet de winnaarsdriehoek.
Ja, nee.
Het is volgens mij helder.
Ja, volgens mij ook. Maar het vraagt oefenen, uitgestelde reactie. Zorg dat je een plan hebt en probeer het plan uit te voeren en bij jezelf te blijven.
Ja, en hou vol. En zorg voor een groot raam, want dan kan je dit vanuit de winnaarsdriehoek.
Ja, zeker. Ja, want de klein ramen schiet je sowieso niet raam aan.
Nee, niet eens proberen.
Nee,
niet eens proberen.
Doe maar niet. Wachten. Ja.
Oké, Billy, kom. We gaan wandelen. Ik moet even mijn raam vergroten. Ja.
De podcasthond is er klaar voor.
Ja. Ik vond het een mooie uitzending. Het is heel helpend ook weer een goede reminder voor mezelf.
Ja.
Supergoed.
Ja, dit vraagt veel.
We hopen dat jullie er ook wat aan hebben. En laat het ons vooral weten hoe jullie de voorbeelden die jullie in de vorige podcast hebben genoemd hebben, wellicht hebben geoefend vanuit de winnaarsdriehoek. Heel veel succes daarmee met oefenen. Veel plezier ook. En heel graag tot over 2 weken.
Ja, en als je nou een leuk voorbeeld hebt waarin het gelukt is, dat mag natuurlijk ook gemaild worden. Bijvoorbeeld naar de Geweldloze Podcast @geweldloze-verzet.nl of een reactie op ons Instagram account.
Yes, of via een DM'tje.
Ja,
dan komen ze bij mij terecht.
Superleuk.
Yes, bedankt voor het luisteren.
Hey, doeg.
Doeg.